geloof dat ik er vorige week ook op gewezen heb, toen we begonnen zijn met het gedeelte vanaf hoofdstuk 3, het gesprek met Nicodemus, zoals het wordt genoemd. Ik geloof dat ik erop gewezen heb dat dit gedeelte allereerst begint als een gesprek tussen Nicodemus en de Heer Jezus. Nicodemus komt 's nachts naar de Heer Jezus toe. Er ontstaat een gesprek. En vervolgens zien we dat dit gesprek uitmondt in een monoloog. Alleen al de Heer Jezus is aan het woord. Vanaf vers 10 begint die omschakeling. Vanaf vers 10 is alleen al de Heer Jezus aan het woord. Nicodemus schuift naar de achtergrond. Maar dan zien we opnieuw een wissel vanaf vers 16, waar we vanavond moeten beginnen. Ongeveer vers 16, het is moeilijk aan te geven, waar het onderwijs dat de Heer Jezus heeft, vanaf vers 10 tot en met vers 15, zeg maar, aan Nicodemus nog altijd gericht, nader verklaard wordt door de apostel, de schrijver van het evangelie zelf. En hetzelfde vinden we ook in het tweede pericoopje dat we gelezen hebben vanavond, met name dat genoemd wordt getuigenis van Johannes de Doper, vanaf vers 22 tot het eind van hoofdstuk 3, met name vers 36, ook daar zien we iets gelijkaardigs. Daar zien we dat er eerst een zekere achtergrond geschetst wordt, waarin dat uiteindelijk duidelijk gemaakt wordt wat er zich afspeelt. Vervolgens zien we dat er een kort gesprek is tussen de discipelen van Johannes de Doper met Johannes de Doper zelf, waarin dat hij dan een getuigenis geeft, Johannes de Doper. De discipelen schuiven naar de achtergrond. En dan zien we vanaf vers 31 dat, waarschijnlijk vers 31, ook daar weer is het ietsje moeilijk om juist die scheiding aan te tonen, maar dat de woorden van Johannes de Doper door de apostel, zeg maar, nader verklaard worden. Waarschijnlijk best is de scheiding te maken vanaf vers 31, waarin, zeg maar, Johannes, een stuk nader het onderwijs van Johannes verklaart, plus ook een beetje, eigenlijk een kleine resume heeft van wat in hoofdstuk 3, zeg maar, centraal staat. Dat staat een samenvatting. Sorry, dat is niet de bedoeling. Ja, sorry. Ik had het niet meer doen. We hebben vooral gezien vorige week dat Johannes er ons op wijst dat toen dat de Heer Jezus in Jeruzalem actief was, er heel wat mensen waren die geloofden in de tekenen die de Heer Jezus deed. Maar dat dat niet automatisch mensen werden die, zoals we gelezen hebben in de openingsverzen van hoofdstuk 1, in de eerste 18 versen, kijk maar eens nog terug, daar hebben we gezien dat er staat, vers 11, hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan vers 12, hoofdstuk 1. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet het bloed en zo verder, hun die in zijn naam geloven. Als je nu kijkt, zie je in hoofdstuk 2, dat Johannes er duidelijk op wijst dat er velen zijn, in vers 23 van hoofdstuk 2, die geloven in de naam van de Heer Jezus, omwille van de tekenen die hij ziet. Maar, dan maakt hij heel uitdrukkelijk, en onderstreept hij dat, maakt hij heel duidelijk aan ons, dat dit niet de mensen zijn die tot geloof gekomen zijn, zoals hij bedoeld heeft in de pericoop. Het zijn mensen die geloven in de tekenen, die ingenomen zijn met die tekenen, maar die niet geloven daarom in wat dat de Heer Jezus Christus zegt. En dan krijgen we zo'n voorbeeld van zo iemand, niet de eerste de beste, Nicodemus, de leraar van Israël. En juist bij hem zien we dat ongeloof. Want daar zijn we beginnen te lezen, of beter gezegd het versje voordien van waar we beginnen te lezen zijn vanavond, zegt Nicodemus in vers 9, wanneer de Heer Jezus aan hem uitlegt, dat hij nog zelfs geen deel krijgt aan de toekomst, aan het koninkrijk van God, als hij niet opnieuw geboren wordt, dan is dat voor hem een mysterie. Iets totaal onbegrijpelijks. En zegt hij, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Hoe kan dat nu? Hij is vol ongeloof. Hij neemt het getuigenis niet aan. En daar hebben we ook gezien dat de Heer Jezus dan nadrukkelijk ook zegt, niet tegenstaande dat hij zegt van wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien, moet hij zegt de Heer Jezus er in één adem bij, en u neemt ons getuigenis niet aan. Zie je dat? Dus Nicodemus gelooft niet in wat de Heer Jezus zegt. Hoewel die wonderen en die tekenen bedoeld zijn om de mensen erop te wijzen dat die woorden die de Heer Jezus spreekt authentiek zijn, dat hij een van God gezondene is, blijven mensen bij die tekenen en die wonderen steken. Dat spreekt hen aan, daarvan zien ze wel als ze van God gewerkt zijn. Maar wat de Heer Jezus zegt klinkt zo ongelooflijk, klinkt zo anders, dat ze niet bereid zijn om het aan te nemen. Ook Nicodemus niet. Waarschijnlijk heeft hij later dat wel gedaan. Menen we. Kunnen niet afleiden uit wat we verder zien, dat hij definitief een discipel van de Heer Jezus geworden is. We zien wel dat hij het opneemt op een bepaald moment voor de Heer Jezus. En dat hij ook samen Jozef van Arimathea de Heer Jezus begraaft. Dat hij respect geeft voor wie dat Jezus is. Want dat blijkt hier ook al, dat hij zeker respect geeft voor de Heer Jezus. Dus definitief zeggen dat hij een gelovige geworden is, kunnen we niet op grond van wat we hier vinden. Wat de schrift ons toont, is duidelijk dat hij gekenmerkt is door ongeloof. En dat, nochtans wat de Heer Jezus onderwijst, iets is dat Nicodemus hoorde te weten vanuit de schriften, vanuit het Oude Testament. Ze behoren, zegt de Heer Jezus, bij de aardse dingen. Wedergeboorte, weliswaar vormt, is de weg om deel te krijgen aan het nieuwe, aan het toekomstige, aan de nieuwe dag die aanbreekt, aan het nieuwe bestel, aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, aan de toekomst, toekomstige heerlijkheid, maar het behoort bij de aardse dingen. Het is nog niet, het behoort niet bij de dingen die de Heer Jezus is komen vertellen vanuit de hemel. Want hij is de enige die kan spreken. Hij is een getuige uit de eerste hand. Hij komt uit de hemel. Er is nooit iemand opgevaren, zegt de Heer, dan hij die uit de hemel is neergedaald, die met vrijmoedigheid over die dingen kan spreken. En dat er leven is op grond van geloof, is niks nieuws. En dan had de Heer Jezus vertellen, hebben we vorige week gezien, dat hij moet verhoogd worden. Daarmee spreekt hij over zijn kruisiging en eraan verbonden zijn verheerlijking. Moet verhoogd worden opdat allen die zien op hem, zoals eertijds alle zagen die tot de dood bestemd waren en die keken naar die slang, leven ontvingen. Zo ontvangt iedereen op grond van geloof, vertrouwen, op grond van te zien dat de verhoogde Jezus Christus leven. Eeuwig leven. En eeuwig leven is goed om een moment bij stil te staan. Eeuwig leven is, net zoals we al gezien hebben, hetzelfde als deel krijgen aan het Koninkrijk van God. Deel hebben aan het eeuwige leven is deel krijgen aan dat toekomstige, dat nieuwe, die nieuwe dag die zal aanbreken wanneer dat het Koninkrijk in zijn volle glorie aanbreekt, wanneer dat de zegen die God heeft al vooraan aangekondigd aan in de profeten in het Oude Testament volledig zal aanbreken, God alles zal vernieuwen, alles zal hersteld worden. Dat is eeuwig leven. Deel krijgen aan dat toekomst, aan die toekomstige dag. Ja? Dat was ook zoal in het Oude Testament. En dat is vooral verbonden, natuurlijk is er al nu al een dimensie van het eeuwige leven. Wij hebben nu al het eeuwige leven. Als je de Heer Jezus kent, als de Heer van je leven, dan heb je eeuwig leven. Waarom? Omdat er opnieuw een verbintenis, een levensband ontstaan is tussen u en God. Dat is het leven. We waren dood, omdat er geen band was, geen levensband tussen ons en mensen. En tussen ons en de Heere God. Toen dat we van God zijn afgeweken, dat we God de rug hebben toegekeerd, met onze voorvader Adam in de Hof van Eden. Toen is die band, die levensband, de levenslijn tussen God en mensen verbroken. En vanaf toen is de mens eigenlijk dood in zonde en overtreding. Dat brengt mij zeg mee dat hij toen ook de natuurlijke dood stierf. Maar eerst en vooral was hij al dood van het moment dat hij God terug toekeerde. En nu moet er opnieuw leven gewekt worden. En dat leven, dat kan je niet verdienen. Dat leven is een geschenk van God. En dat leven kan alleen maar komen wanneer dat zij die ten dode gedoemd zijn. Net zoals en wat er gebeurd is met het volk van God in de woestijn, toen ze gebeten waren door de vurige slangen en ten dode gedoemd waren, dat er heil was, dat er heil was zoals we gezongen hebben, niet door een blik op het kruis, is er leven en heil, is er leven voor u en voor mij. Dat is de gedachte die we hier uiteindelijk ook vinden. Wie kijkt in geloof op de Heer Jezus, op hem vertrouwt, krijgt deel aan dat eeuwige leven, aan dat toekomstige leven. Want de Heer Jezus, we gaan dat later zien in Johannes hoofdstuk 6, kijk maar, verbindt dat eeuwige leven in zijn volheid altijd met de toekomst. Want daarom zegt hij twee keer in Johannes hoofdstuk 6, ik vond dat toch ook wel bijzonder om dat opnieuw weer duidelijk te zien. Dat de Heer Jezus duidelijk zegt in vers 39 voor het verband: en dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dus zijn vader, dat ik van alles wat hij mij heeft gegeven niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. Want dit is de wil van mijn vader, dat ieder die de zoon aanschouwt, zie je wederom, aanschouwen, net zoals dat we gezien hebben in Johannes hoofdstuk 3, en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En wat staat eraan verbonden? En ik zal hem opwekken, zie dat, op de laatste dag. Dus, het eeuwige leven is meer, want dat is een beetje iets dat in het christendom binnengeslopen is. Eeuwig leven in zijn volle dimensie betekent ook deel krijgen aan de opstanding. Een opstandingslichaam. Dat is niet iets dat er zomaar bij hoort. Nee, nee, nee. Een opstandingslichaam, dat is hetgeen wat de apostelen ook duidelijk verkondigen. Opstandingslichaam mag heel degelijk, wel degelijk deel uit van het eeuwige leven in zijn volheid. Want we zijn verbonden met de opgestane, met de levende Heer. En de wereld waarin wij straks zullen leven, is een wereld die veel gelijkenis vertoont met deze wereld, met deze schepping nu. Wij leven in een gebroken en gevallen schepping, maar straks zal die schepping volledig vernieuwd worden. En gaan wij ook als mensen volledig vernieuwd worden, met een volledig gaaf en gezond lichaam, een lichaam dat niet meer onderhavig is aan verhankelijkheid, een lichaam dat niet meer ziek wordt, een lichaam dat geen kwalen niet meer kent, een lichaam dat niet meer aftakelt, en in een toestand dat we niet meer kunnen, zeg maar, aangetast worden door de zonde of wat dan ook. We zullen perfect en volmaakt leven in een nieuwe toekomstige wereld. En dat opstandingslichaam maakt daar een belangrijk deel van uit. We zijn niet zomaar geredde zielen, we zijn mensen die gered zijn, die deel krijgen aan het eeuwig leven, die verbonden zijn met de opgestane, de levende. Daarom maakte de Heer Jezus zo duidelijk dat hij geen geest was. En dat ze moesten tasten dat hij een mens was, een opgestane mens, die leven en onverhankelijkheid had. En dat is het eeuwige, de ware dimensie van het eeuwige leven, komt tot stand wanneer we dat leven ontvangen en die relatie met God hersteld is, maar dan ook volledig in dat nieuwe bestel geplaatst worden van die nieuwe wereld, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die zal geschapen worden, die volledig zal ingericht zijn, waarin dat alles weer opnieuw in harmonie met God is. Begrijp je? Dus dat is het ware eeuwige leven. Daar deel aan krijgen en dat genieten. Niet enkel maar die hemelse sfeer, dat zal er zeker zijn, maar het zal leven zijn in de volste zin van het woord. Een leven dat gelijkenis vertoont met het leven dat we nu kennen, maar veel voller en veel rijker is. Doordat alles opnieuw in harmonie is met God en alles deel krijgt aan de onsterfelijkheid, onverhankelijkheid van de Zoon van God. Ja, is dat een beetje duidelijk? Dat is wel belangrijk om te zien. Maar kijk maar, nog eens ook in vers 54. Verbindt de Heer Jezus het eeuwig leven opnieuw met die opstanding, met die opstandingsdag. Zie, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, geeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Zie je, tweemaal wordt dat heel uitdrukkelijk gezegd. Die laatste dag is natuurlijk, wanneer dat die nieuwe dag aanbreekt, dat de laatste dag. Volgens het Joodse denken zijn er maar twee dagen. De tijd waarin we nu leven en de tijd die straks komt. Dus de laatste dag is de nieuwe dag. Nou, je moet dat zien in de zin van, nee, er is de eerste adem en de laatste adem. Waarom? Na hem komt er geen Adam meer. Dus de laatste dag is die nieuwe dag. Er komt ook geen dag meer daarachter. Het is de eeuwige dag. En dat, wanneer dat alles weer in zijn volheid zal hersteld zijn. Dus dat is het eeuwige leven. Want het is Gods verlangen om leven te geven. God heeft er geen behagen in dat mensen reddeloos verloren zijn. En dat is een beetje spijtig. Johannes 3 vers 16 is misschien wel het bekendste vers van heel de Bijbel. Maar als je het zo eruit neemt en citeert, verlies je heel het verband. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, zodat iedereen hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De schoonheid daarvan, het overweldigende daarvan, dringt maar tot je door, als je beseft en heel duidelijk ziet dat die wereld niet neutraal is, maar die wereld is al reddeloos verloren. Die wereld is hopeloos, reddeloos verloren. De Zoon van God komt niet in een wereld die neutraal is. De Zoon van God treedt binnen in een wereld, in een gebroken wereld. Want de wereld die hier staat, is niet zomaar de mensenwereld. Mensen denken dan direct aan de mooie blauwe bol, met de witte nevel dat je ziet vanuit de ruimte. De aarde ziet zo prachtig in het zonlicht. En iedereen denkt, oh God heeft al die planeet zo lief. Maar al die miljoenen en miljarden mensen erop. Dat is niet. Dat is niet het beeld hier. De wereld die God lief heeft, is die gebroken wereld. Die wereld die van God afvallig is. Waar dan niet God centraal staat, maar dat de mens centraal staat. De mens die leeft in zijn eigen schaduw. Die reddeloos en hopeloos verloren is. En dat is iets dat zo moeilijk is voor ons om te vatten. Want liefde, voor ons moet er altijd een aanknopingspunt bij de ander zijn om hem lief te hebben. Dat is nu juist het schuim van Gods liefde. God geeft lief niet omdat het voorwerp dat hij lief heeft zo aantrekkelijk is, maar omdat hij de liefde zelf is. Dat hebben we gezien in de Johannesbrief. God geeft lief omdat hij de liefde zelf is. En hij heeft die wereld lief waarvan dat wij opgeroepen werden. In de Johannesbrief, weet je nog, heb de wereld niet lief. Dat is die wereld. Want wat was er in die wereld? Alleen maar begeerte van het vlees, begeerte van de ogen en de hoogmoed. En wie de wereld lief heeft, kan de Vader niet lief hebben. Is dat een tegenstelling dan? God geeft die wereld lief. En wij mogen die wereld niet lief hebben. Hoe kan dat? Herinner je dat nog? Want daar hadden we het over gedacht. Wij mogen die wereld lief hebben in die zin dat we niet mogen verlangen om er ook deel van uit te maken en daarin mee te gaan. Alleen maar de beheerte van de ogen, de beheerte van het vlees en de hoogmoed. Dat de dingen zijn waarna wij ook verlangen en er echt wel een deel van uitmaken. Maar God heeft die wereld lief op een manier dat hij die reddeloos verloren wereld wil redding schenken, verlossing en bevrijding schenken. Dus in die zin worden wij ook opgeroepen om die wereld lief te hebben. Om de mensen rondom ons die reddeloos verloren zijn, verlangen het eeuwige leven aan te reiken door het evangelie waarvan we zelf deel aan gekregen hebben. Oh, niet dat wij het hebben, nee. We zijn zelf eigenlijk maar bedelaars die brood gevonden hebben, die aan anderen dat brood kunnen aanreiken. Die het ook zo brood nodig hebben. Meer niet. Maar dat is het punt dat de Heere God zo lief slaat op het feit dat die wereld eigenlijk in zichzelf niet lieflijk is. Het is een wereld die gebroken is, waar de mens compleet afgedwaald is van God, reddeloos verloren is. En toch schenkt God voor die verloren wereld dat tegenover het allerkostbaarste wat hij heeft, want dat ligt zo opgesloten in die uitdrukking enig geboren zoon. Dan moet je direct denken aan Abraham, dat de Heer zegt, Abraham, geef toch uw enige die gij lief hebt. Dat is hetgeen dat God ook heeft gedaan. Er zijn geen twee zonen. Er is er maar één. Één unieke zoon. En God was bereid om die te geven voor een wereld die reddeloos en hopeloos verloren is. Niet om hem te oordelen, maar om mensen uit die wereld uit te redden. Het is niet de wereld die gered wordt. Het zijn mensen die uit die wereld uitgered worden. Niet iedereen wordt gered uit die wereld. Spijtig genoeg niet. Dat komt niet door de zoon. Want die zoon komt niet om in die wereld om te oordelen. Hij komt om leven te geven. Kijk, God verlangt, dat vind je ook al in het Oude Testament, God heeft er geen behagen in om mensen te oordelen, om mensen voor eeuwig van hem te verwijderen. God heeft een behagen om mensen leven te schenken. En Ezekiel bijvoorbeeld, Ezekiel hoofdstuk 18, dan vind je dat heel nadrukkelijk al terug in het Oude Testament en nog op andere plaatsen. Ezekiel 18. Zegt de Heer, zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Luidt het woord van de Heere Heere. Niet veel eer hieraan, dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. Zie dat? God heeft er geen behagen in om mensen te veroordelen. God verlangt mensen leven te geven. En daarom heeft hij zijn zoon gestuurd. Niet om die wereld te oordelen die van hem afvallig geworden is. Maar om uitredding te schenken. Om verlossing aan te bieden in die wereld. Maar dat gaat niet zomaar. Alhoewel God zijn zoon stuurt, zendt, om uitredding te geven, komt die uitredding niet zomaar. Vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al geoordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. De enige manier om deel te krijgen aan die uitredding, aan die verlossing, aan dat eeuwige leven, is op grond van geloof. Maar wie dan niet gelooft, oordeelt eigenlijk zichzelf. Door de zoon van God af te wijzen. Want als je erna gaat, als God het kostbaarste wat hij heeft schenkt, uit liefde voor een reddeloos en hopeloos verloren wereld, voor mensen die zichzelf nooit kunnen beredderen of nooit kunnen verlossen uit een, of bevrijden uit zo'n verloren positie. Als God dan, in zijn liefde, het kostbaarste wat hij heeft, want er is niks kostbaarder voor de Vader dan de Zoon, als hij dat geeft, en mensen dit botweg afwijzen, dat is het verschrikkelijkste wat hij kan doen. En door dat te doen, ja, dan wijs je gewoon het geheel compleet af. Dan wijs je de enige mogelijkheid die er is om niet verloren te gaan, volledig af. En oordeel je eigenlijk jezelf. Dus het oordeel waar de mensen schuldig aan zijn, is het oordeel dat ze zelf op zichzelf halen. Door niet het zoenmiddel dat de Vader aanreikt, de verlossing, de weg tot leven die de Vader aanreikt in de Heer Jezus aan te nemen. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet gelooft in de naam van de enig geboren Zoon van God. Nu, hoe komt dat? Hoe komt dat dat uiteindelijk mensen dat geheel afwijzen? En dat gaat Johannes verder verklaren in vers 19. En dit is het oordeel. Nu gaat hij verklaren wat dat oordeel is, wat dat mensen op zich, op hun eigen nek halen, om zo maar te zeggen. En dat oordeel vind je in vers 19. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen. Je zou hier ook kunnen zeggen, of misschien wordt dat een stuk begrijpelijker. En dit is het oordeel dat Jezus in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan Jezus. Want hun werken waren boos. Hij is het licht. Hij is het ideaal. Hij brengt alles aan de oppervlakte. Hij toont de dingen zoals ze werkelijk zijn. Wij mensen, sedert we van God afgekeerd zijn, leven in het duisternis. Ons denken is verduisterd. Onze opvattingen en gedachten zijn allemaal duister. We geloven de waarheid niet. We geloven de leugen. We hebben onszelf een beeld gevormd, een eigen idee gevormd, en dat is onze waarheid. Maar wanneer de waarheid zich openbaart en het aan het recht gaat komen, dat we bij het verkeerde eind hebben en dat waarlijk gezien wordt wie dat we werkelijk zijn, dat we ontmaskerd gaan worden, dan willen wij mensen dat van nature niet. Maar we houden zo vast, graag vast aan het beeld dat we van onszelf hebben, wat dat we koesteren bij onszelf, hoe dat we onszelf zien. Dat vinden we zoveel schoner dan de Heer Jezus. En dat is het punt. De Heer Jezus is niet alleen de waarheid. Wanneer dat hij in de wereld komt, de Zoon van God, die enige geboren Zoon van God in de wereld komt, een mens onder de mensen, is hij ook de volmaakte, perfecte mens. Is hij alles wat dat God van een mens verlangt, is hij alles wat dat God van een mens wil zien in deze wereld. En als dat die volmaakte, perfecte mens dichterbij komt, en wij, mensen, die in de duisternis gezeten zijn, ontmaskerd worden, en onze ware aard aan het licht komt, ten aanzien van zijn volmaaktheid, dan is dat zo'n schande, is dat zo vernederend, dat wij mensen van nature verkiezen om in de duisternis te blijven. Omdat we nu eenmaal graag doen wat we doen. Dat is eigenlijk erg, hè? Als je daarover nadenkt, hoe ver dat wij als mensen van God van nature verwijderd zijn. We blijven er nog liever bij hetgeen wat we hebben. We vinden dat veel kostbaarder en veel mooier dan Jezus van God. Ik vond dat wederom heel treffend. Want ieder die kwade dingen bedrijft, vers 20, haat het licht en komt niet tot het licht, zie je, opdat zijn werken niet bestraft worden. Niemand van ons wil ontmaskerd worden, niemand van ons wil terechtgewezen worden, werkelijk op zijn plaats gezet worden wat hij staat en hoe dat hij werkelijk is. Dan verkiezen we veel liever in de duisternis te blijven. Zo zijn we van nature. Vers 21 maakt het contrast. En let goed op de bewoording. Maar wie de waarheid doet, komt in het licht. Die zijn die mensen die de waarheid doen, die in het licht komen. Het zijn de mensen die zeggen van, ja, wat ik doe, dat mag gezien worden. Nee, Johannes verduidelijkt het. Opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God zijn gewerkt. Zie je? Zo iemand komt graag in het licht, niet om zichzelf op het voorplan te zetten, maar te tonen van wat dat in mijn leven is gewerkt. Hem komt alle eer toe. Het is God die het in mij en door mij heeft gewerkt. En dat moet gezien worden. Niet ik, maar degene wie dat alle lof toekomt. God zelf. En dat vind ik zo mooi, dat aan de ene kant zie dat beeld van die mens. En hoe meer ik erover nadenkt, de mens die is ondergevallen is, hoe reddeloos verloren dat hij is, hoe hopeloos dat hij is, en ook hoe verknocht dat hij is aan die duisternis. Maar langs de andere kant zie je dan wat dat God werkt. En mensen zo veranderd, dat zij vrijwillig in het licht komen, niet om de schijnwerper op zichzelf te laten vallen, maar op de schijnwerper te laten vallen op hen, die al dat goede, die waarheid in hen werkt, opdat hij alle eer zou krijgen. Daarom komen ze in het licht. Opdat het licht niet op hen, maar op hen valt die alle eer toekomt. Dat is hetgeen dat Johannes hier duidelijk naar van voorbrengt. Is dat een beetje duidelijk? Dan kunnen we verder gaan met het volgende stukje, vanaf vers 22 tot en met vers 36. Staat er boven ons bijbeltje, boven dat pericoopje, getuigenis van Johannes de Doper. En dit gedeelte vormt eigenlijk, zeg maar, een brug, een tussenstuk, tussen enerzijds het gesprek tussen Nicodemus en Jezus, wat we al gehad hebben, en het gesprek dat komende is tussen de Samaritaanse vrouw en de Heer Jezus. En hier, daartussenin, bevindt zich een stuk dat opnieuw handelt over Johannes de Doper. En met meer bepaald ons iets vertelt dat de andere evangeliën ons niet vertellen. Ik heb al gezegd en erop gewezen dat de eerste 5 hoofdstukken van het Johannes-evangelie al het materiaal dat erin verwerkt is, uniek is en niet terug te vinden is in andere evangeliën. Zo ook wat dat Johannes hier te vertellen heeft over de bediening van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Want hier leren we uit dit stukje dat er blijkbaar een overgangsperiode geweest is waarin dat Johannes de Doper en de Heer Jezus op hetzelfde moment actief zijn geweest. En dat er een soort, een beetje een overlapping is. Kijk, als je Marcus gaat lezen, om maar de basis te nemen, het is het oudste evangelie, het is het vroegst geschreven, beter gezegd, dan vind je dat de bediening van de Heer Jezus begint met de gevangenzetting van Johannes de Doper. En dat zijn bediening begint in welke streek? Galilea. Maar hier zien we dat er aan die periode van Galilea, die vermeld wordt in Marcus, dat daar een andere periode aan vooraf gaat. En om dat duidelijk te onderstrepen, zegt hij in vers 24, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Zie je? Omdat hij wil het contrast maken naar waar dat de andere evangeliën beginnen. Zij beginnen vanaf het moment dat Johannes Doper in de gevangenis geworpen wordt, dat dan de bediening van de Heer Jezus begint. Maar hij toont hieraan dat er nog een periode is geweest die vooraf gaat aan de bediening van de Heer Jezus in Galilea, na de gevangenschap van Johannes de Doper, een bediening, een periode, een korte overlappingsperiode tussen de bediening van Johannes de Doper en de Heer Jezus, en dat gebeurde, zeg maar, in Judea. En dat is iets dat wij hier geen weet van hebben, vanuit het materiaal dat we hebben uit de andere synoptische evangeliën, zijnde Marcus, Matthäus en Lucas. Dus dat stukje, tussenstukje is hier uniek. En het laat ons zien hoe dat Johannes verder van de Heer Jezus getuigde. We zien dat de achtergrond die ons geschetst wordt, een situatie is dat de Heer Jezus ook met zijn discipelen zich in Judea ophoudt en daar met zijn discipelen doopt. En ook Johannes doopt. Dus beiden hebben dezelfde bediening. We weten nog dat de boodschap hetzelfde was. Bekeer u, want het koninkrijk van God is aangebroken. Was zowel de boodschap van Johannes als de boodschap van de Heer Jezus. Dat vind je ook in Marcus hoofdstuk 1. En dan zien we dat er in die periode heel veel mensen bij Johannes komen. Er wordt gezegd dat en Enon bij Salem is, waar dat juist is, dat kunnen we niet meer 100% zeggen. Dat is ook niet zo belangrijk. Er is daar veel water. Waarom is er veel water nodig? Omdat er heel veel mensen komen. Ja. En als je mensen wil onderdompelen, want dat was geen doop door besprenkeling, maar een doop door onderdompeling, dan moet er voldoende water aanwezig zijn. En dan zien we dat daar, terwijl dat Johannes en zijn discipelen blijkbaar die doopbediening uitvoeren, dat er daar een gesprek ontstaat. Een gesprek tussen een Jood en enkele van de discipelen van Johannes over reinigingsgebruiken. En dat vormt de achtergrond voor hetgeen dat erop volgt. We hebben al iets gezien in hoofdstuk 2 over reinigingsgebruiken. Van de bruiloft in Cana. Ja? Dat is duidelijk, hetzelfde woord hier. En het houdt duidelijk met elkaar verband. Dat heb ik ook gezien, dat die 6 reinigingsvaten met dat water die erin aanwezig was, gebruikt werd om de reiniging van de handen te doen voor de maaltijd, zoals dat gebruikelijk was voor de Joden, maar tot de tradities behoorde die zij zelf hadden opgericht. Je vindt dat nergens in het woord van God dat dat verlangd werd. Dat hebben we gezien, dat de Heer Jezus eigenlijk symbolisch laat zien van door die vaten te vullen tot boven, tot de rand, dat dat een hoofdstuk is dat afgesloten is en dat er nieuwe wijn komt. En dat was, zeg maar, duidelijk het teken in Cana, die nieuwe wijn die verwees naar het nieuwe dat zou komen met de komst van de Heer Jezus. Door hem zouden al die beloften van het Oude Testament, van de heerlijke toekomst en vervulling gaan. Hier zien we opnieuw dat er een heenwijzing wordt gemaakt naar die reinigingsgebruiken. Waarom? Je kan je natuurlijk wel inbeelden dat de Joden hadden verschillende reinigingsgebruiken. Er waren zelfs mensen, er was zelfs een gebruik, mensen die elke dag een ijskoud bad namen. Om zichzelf te reinigen. Elke dag een reinigingsbad. Dat men vragen had, beter gezegd, wat was de bedoeling van die doop van Johannes? Hoe ver reikte die doop van Johannes? Want met Johannes was er nog iemand anders nu aan het dopen. Jezus van Nazareth. En die doop van Johannes dan? Was het dezelfde als die van Jezus? Zou die doop van Johannes ophouden? En zou die doop van Jezus blijven? Want Jezus nam toe in populariteit. Steeds meer en meer mensen gingen naar Jezus toe. En niet meer naar Johannes de Doper. En dat is het punt waarop dat we meegenomen worden. Want blijkbaar door dat gesprek tussen die Jood en enkele van de discipelen van Johannes over die reiniging, komen ze met die vraag naar Johannes toe. En zeggen ze tegen Johannes van, Rabbi, zie je dat ze ook Johannes de Doper Rabbi noemen, dat we daar niet te veel moeten achterzoeken, dat dat geen speciale titel is. Rabbi, hij die met u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u hebt getuigd. En daarmee worden we teruggenomen naar het eerste dat we gezien hebben, dat het Johannes was die wees van op het moment dat het hem duidelijk werd, dat Jezus degene was, de Messias was, doordat de geest van God op hem neerdaalde, net zoals dat de Vader hem had aangezegd. Maar op dat moment wijst hij en zegt, hij ziet het land van God. En zij hebben het goed begrepen en zeggen maar, kijk, meester, hij die waarvan u hebt getuigd, zie, hij doopt en allen komen naar hem toe. En eigenlijk zijn ze misnoegd. Zij zijn volgelingen van Johannes de Doper. En hij was er eerst dan die Jezus van Nazareth. Maar nu dreigt die Jezus van Nazareth veel meer volgelingen te hebben en veel populairder te worden dan Johannes de Doper. En zijn discipelen zijn daardoor misnoegd en zeggen, ze gaan allemaal hem achterna. En dat is de achtergrond waartegen dat we zien, of beter gezegd, dat Johannes, de evangelist, ons toont hoe dat de houding is van Johannes de Doper ten aanzien van de Heer Jezus, nu dat die beide bedieningen elkaar kort overlappen. Hoe is zijn houding? Hoe kijkt hij nu naar Jezus van Nazareth? Zijn discipelen zijn misnoegd, want hij is na hem gekomen en hij krijgt veel meer discipelen en veel meer aandacht. En hij lijkt gewoon Johannes de Doper aan de kant te zetten en hij gaat zijn eigen weg. En nochtans is Johannes zeer lovend voor hem geweest. Hij heeft gezegd, kijk, het Lam van God. Hij heeft met alle respect hem behandeld. Allee, ik probeer een beetje advocaat van de duivel te spelen en in de schoenen te staan van de discipelen die verontwaardigd zijn omdat de meester, de rabbi die zijn aanvolgen, eigenlijk in de schaduw komt te staan en alle aandacht gaat naar Jezus. En ze kunnen daar moeilijk mee overweg. En dan is het mooi om te zien hoe dat Johannes daarop reageert. Johannes antwoordde in vers 27, een mens kan helemaal niets aannemen, tenzij het hem uit de hemel is gegeven. Wat wil je daarmee willen zeggen? Een mens kan helemaal niets aannemen tenzij het hem van God gegeven is. Uit de hemel kan je ook vertalen naar God. Waarom staat u uit de hemel? Een Jood sprak het woordje God niet uit. Een Jood sprak over de hemel. En daarom heb je ook de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen of Koninkrijk van God. Een Jood gaat niet zeggen Koninkrijk van God. Een Jood gaat zeggen Koninkrijk der Hemelen, maar hij spreekt de naam van God niet uit. Dus eigenlijk hier kan je lezen en is het al een stuk duidelijker. Een mens kan helemaal niets aannemen tenzij het hem van God gegeven is. Nu, wie is die mens? Die mens waarop hierop bedoeld wordt, is een uitdrukking die Johannes enerzijds algemeen wil zeggen. Met andere woorden, zijn discipelen wijzen erop van, kijk, naar Jezus, hij had zijn eigen weg, los van jou, en hij kreeg zoveel aandacht. Maar Johannes zegt eigenlijk van, wie dat Jezus is, de Messias, hij heeft daar niet zelf voor gekozen. Het is hem gegeven. Net zoals wie dat ik ben. degene die hem voorgaat, de rol is die God aan mij heeft toebedeeld. En de rol die je toebedeeld kreeg van de Heere God en heel zijn verlossingsplan met deze wereld, die wij allemaal hebben, de rol die je toebedeeld kreeg, is niet iets waar je voor solliciteert. Iets waarvoor je hard je best doet om dat te kunnen verdienen, zoals in de wereld waarin dat we leven. In de wereld moet je carrière maken. Maar in het Koninkrijk van God is het God die jou de rol toebedeelt. En voor Johannes is er geen enkele reden om misnoegd te zijn op de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is de Messias. Dat is de plaats en de rol die God aan heeft toebedeeld. En aan Johannes geeft de Heer God de plaats toebedeeld om de voorloper te zijn. En dat is heel belangrijk om te zien. En dat principe geldt nog altijd in het Koninkrijk van God dat voor vandaag. Het is zo spijtig wanneer dat er onder christenen, zeg maar, een zekere concurrentie is. Wanneer dat christenen tegen elkaar op gaan concurreren, gaan wedijveren om een bepaalde positie te verkrijgen. Want niemand kiest een positie of verdient een plaats in het Koninkrijk van God. Ook niet in de gemeente. Zo wordt u geschonken. En de opdracht is dan om de rol die je toegewezen krijgt, om die rol in te vullen en getrouw te zijn aan de opdracht die God jou geeft. En er is geen enkele reden om jaloers te zijn op iemand anders. En dat is hetgeen dat Johannes heel duidelijk gaat vertellen. Hij zegt langs enerzijds, vers 27, er is niemand die zelf kiest welke rol wat hij zal vervullen in het koninkrijk. Het moet u van God gegeven zijn. En vers 28, u zelf getuigt met andere woorden, uit uw mond komt zojuist dat ik zelf al gezegd heb dat ik de Messias niet ben. U zelf getuigt van mij, zegt Johannes tegen zijn discipelen, dat ik heb gezegd dat ik niet de Christus ben, maar dat ik voor hem uit ben gezonden. Zie je? Want ze waren naar hem toegekomen en ze hadden gezegd, hij die met u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u hebt getuigd. Zie je dat? Dus hij gebruikt de woorden uit zijn eigen mond om duidelijk te maken, jullie geven zelf aan dat mijn boodschap was om te wijzen op hem, dat hij die na mij komt groter is dan ik. En dat was mijn opdracht, nu dat ik op hem gewezen heb. En een andere naar hem toe verwijs, doe ik mijn opdracht en vervul ik mijn werk. En dan had hij een gelijkenis vertellen. Het is mooi om te zien dat Johannes ook gelijkenissen gebruikte. En hij vergelijkt zichzelf met de vriend van de bruidegom. Hij die de bruid geeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die daarbij staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij dan is vervuld geworden. Wat zegt Johannes eigenlijk? Johannes zegt dit. In Hans het verhaal kan je mij vergelijken met de vriend van de bruidegom. Wij kennen dat niet zo in onze cultuur, maar bij hen, in hun cultuur, als er een bruiloft werd geregeld, een bruid en bruidegom, zeg maar, gingen in het huwelijk treden, en het ganse feest moet georganiseerd en zo worden, dan was er een nauwste vriend van de bruidegom, zeg maar, die heel die organisatie op zich nam. En die ervoor zorgde dat uiteindelijk dat huwelijk, zeg maar, gesloten werd, en dat hij vond maar rust, wanneer dat die bruid en die bruidegom, zeg maar, dat huwelijk bezegelden, wanneer dat hij ze samen zag vertrekken in hun eigen persoonlijk vertrek, en de deur dicht ging, dan was hij pas volkomen gelukkig, want dan was zijn opzet en zijn opdracht vervuld. En Johannes zegt, hij ben die vriend van die bruidegom. Ik moet niet met die bruid trouwen. Ik heb die bruid, om het zo maar te zeggen, klaargemaakt. Want dat was zijn bediening. Hij had mensen gedoopt. Mensen klaargemaakt, apart gezet door zijn bediening, om de Messias te kunnen ontvangen. En hier springt hij ook. Het is geen gelijkenis die zomaar op zichzelf uit de lucht gegrepen is. Hij gebruikt het beeld van het Oude Testament, waarin dat godsvolk ook al vergeleken werd met een vrouw. Met de vrouw van God. En waarin dat het verbond tussen God en zijn volk vergeleken werd met het verbond van een huwelijk. Maar dat volk was God ontrouw geworden. En dat zie je uitdrukkelijk in de profeten. Welke profeet is het ook weer die met een hoer moet trouwen? En zij zijn constant Hosea, zij zijn constant ontrouw. En dat was gewoon een beeld waarin dat de Heer God wilde dat aan de hand van die profeet er een tijd is waar mensen zeggen, ja, Hosea, mooi, en dan werd je gewoon vrouw en verwerkt. Zo zijn jullie ten aanzien van de Heer God. Wat dat er gebeurde, wat die profeet moest laten zien in zijn huwelijk, was een afspiegeling van de houding van het volk van God ten aanzien van de Heer God. Dus die relatie is verbroken. Want Israël wordt genoemd Lo-Ami, niet meer mijn volk. Waarom is dat zo? Dat is heel belangrijk om te zien. Eigenlijk is dat nog maar bij mij ook heel recentelijk doorgedrongen. Maar wij spreken altijd over het volk Israël. Over het volk. Maar wanneer? Of op grond van wat is, zeg maar, dat zootje ongeregeld dat uit Egypte kwam? Dat was. Dat gewoon een groep mensen was die er als slaven functioneerde. Op grond van wat zijn ze eigenlijk een volk geworden?
Van de belofte van Abraham.
Abraham met zijn kinderen. Abraham, excuseer. Jacob met zijn kinderen. En al zijn kleinkinderen zijn uiteindelijk via Jozef terechtgekomen in Egypte. Dat is gewoon een grote familie. En honderden jaren zijn ze daar gebleven. In slavernij terechtgekomen en zijn ze, zeg maar, ze hebben zich vermenigvuldigd en zijn ze groter en groter en groter geworden, die familie. Maar waar is op dat moment al een volk? Nee. Ze waren geen volk. Ze waren gewoon een familie. Maar op grond, hoe is Israël een volk geworden? Dat is goed om bij na te denken. Hoe zijn ze een volk geworden? Door het verbond. Inderdaad. Ik zal u tot God zijn en gij zult mijn volk zijn. Dus de basis, en daarin is Israël uniek. De grondslag dat ze een volk zijn, ligt in de verbintenis die ze hebben met de Heere God. En Exodus 19.
Dat is nog voordat
als ze bevrijd zijn aan de Sinaï, wanneer dat die relatie met God tot stand komt, wanneer dat verbond gesloten wordt, worden zij een volk. En ze zijn een volk op grond van de relatie die ze hebben met God. Dus begrijp je, wanneer dat die relatie verbroken wordt, dan zijn ze ook geen volk. Dan hebben ze geen enkele identiteit. Want het feit dat ze een volk werden, is, kent zijn oorsprong in die verbintenis, in die relatie met God. God zegt, jullie zullen mij een volk zijn. Want wij zien natuurlijk, wij denken alleen maar aan de nageslacht van Jacob, van die 70e die in Egypte terechtgekomen zijn. En het zijn allemaal kinderen van Jacob en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar denk je dat dat misschien alleen maar Joden waren die daar op dat moment aan de voet van de Sinaï stonden? Er waren daar een heel deel vreemdelingen bij. Ze worden ook vermeld in Exodus. Mensen die van andere origine en oorsprong waren, die geen nakomeling van Jacob waren, maar die wel mee uitgetrokken en bevrijd waren, en die op dat moment ook ingeleefd worden en samen één volk worden. En op elke grondslag zijn wij een volk. Hij heeft ons samen verbonden, dat wij hier zitten als één familie. Maar al onze broeders en zusters als één groot volk. Dat is niet omdat we een bepaalde oorsprong hebben die hier in de aarde ligt. Verbonden is aan een bepaald territorium. Dat is in de Heer Jezus.
De farao komt.
Ja. Ja. Ja, natuurlijk spreekt hij dat.
Het woord dat het volk van God wordt eigenlijk ook terug vanaf naar de Sinaï.
Dat is de vorm.
De vorm al, want de Heer gebruikt dat al, dat is geen enkel probleem. Dat wordt al gebruikt. U noemt dat zelfs al mijn enige geborene. U noemt dat volk van voor het verlost en bevrijd is. Als het nog in slavernij is. Wanneer er nog niks van te zien is. noemt hij het al zijn volk. Want wat is de opdracht? Waarom wordt dat volk bevrijd? Wat is de eerste, het eerste doel waarom dat volk bevrijd wordt? Wat is de bestemming? Wat zegt de Heere, wat zegt Mozes tegen Farao? Waarom moet hij dat volk laten gaan om?
Om
in de woestijn te gaan aanbidden. Zie je dat? En dat wordt om in de woestijn te gaan aanbidden aan de berg Sinai, waar dat God zich aan Mozes heeft geopenbaard bij de brandende braamstruik. Daar moeten ze naartoe. Dat is de eerste bestemming. En wanneer dat daar, zeg maar, aan de Sinai, dat verbond tot stand komt, die relatie met God tot stand komt, dat volk zich onderwerpt aan de Heere God, en dat Heere God, de Heere God, dat volk heiligt tot zijn volk, vanaf dat moment gaat de reis richting het beloofde land. Maar niet eerder. Dat is heel belangrijk om te zien. Want het is een zootje ongeregeld die verlost wordt en die een volk wordt. En daar is hier al een schaduw en een heenwijzing naar het nieuwe verbondsvolk dat wij zijn. We zijn toch ook allemaal mensen van totaal andere afkomst, totaal andere oorsprong. En wat bindt er ons tot één volk? De relatie met onze God. En dat is hetgeen die belangrijk is om te zien. Dat de Heere God dat beeld, en nu kom ik terug, ik was bijna de draad kwijt, we zaten al zo ver, dat beeld van die bruid en die bruidegom, dat beeld van die man en die vrouw, dat God zegt, Israël, dat is mijn bruid, dat hier door Johannes de Doper weer opgenomen wordt. Israël was de Heere ontrouw geworden, die band was verbroken, en het was niet meer mijn volk. Maar nu zie je dat Johannes de Doper duidelijk zijn bediening zag om de band tussen God en zijn volk opnieuw te herstellen. Vandaar dat hij Jezus, degene die komt, de redder, de verlosser, ziet als de bruidegom. En hij is degene die alles in gereedheid brengt, net zoals de vriend van de bruidegom. Alles moet zorgen dat in orde is, dat die bruid klaar is om die bruidegom te ontmoeten en ze ook bij elkaar brengt en gerust vindt totdat ze bij elkaar zijn en dat huwelijk voltrokken is. Zo ziet Johannes Doper zichzelf als degene die dat volk klaarmaakt om ze bij de Heer Jezus te brengen. En dan is zijn opdracht vervuld. En dat zegt hij ook. Deze blijdschap van mij is dan vervuld geworden. Zie je aan het eind van vers 29. Hij zegt, mijn opdracht is volbracht. Ik heb mijn werk gedaan. Ik ben volkomen gelukkig. Want de opdracht waartoe God mij had geheiligd en apart gezet, die opdracht heb ik volbracht. En er is geen enkele reden om, net zoals de discipelen, afgunstig te zijn op de Heer Jezus. Nee, je ziet dat Johannes de Doper niet afgunstig is, maar gelukkig en blij is, omdat hij zijn opdracht heeft vervuld. Want, dan zegt hij die legendarische woorden, hij moet meer, maar ik minder worden. Voor Johannes was het heel duidelijk dat hij naar de achtergrond moest verdwijnen en alle aandacht naar de Heer Jezus gaan. Dan zie je, dat is het laatste stukje, dat Johannes, de evangelist, nu de woorden van Johannes de Doper gaat verduidelijken. Hij zegt, hij die van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Hij die uit de hemel komt, is boven allen. Zie je, Johannes de Doper had eertijds ook al gezegd, dat hij die na mij is, groter is dan ik. En nu gaat Johannes de evangelist verduidelijken dat Johannes de Doper hiermee bedoelt, dat hij, Johannes de Doper, hier, zoals hij ook al bad, uit de aarde is. Zijn oorsprong van Johannes is niet in de hemel, maar uit de aarde. Een mens van hier beneden. Maar hij, op wie dat hij wijst, is boven allen, is groter dan allen. Waarom? Omdat hij niet uit de aarde is, maar dat zijn oorsprong in de hemel ligt. Hij is uit de hemel neergedaald. En je hebt al gezien in 3 vers 13. En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald. De zoon des mensen die in de hemel is. Hij is een eerstehands getuige, vers 32. Want hij heeft gezien en gehoord, dat getuigt hij. Zie je? Het getuigenis van de Heer Jezus is een eerstehands getuigenis, omdat hij zelf uit de hemel komt. In tegenstelling tot al die profeten die God al heeft gebruikt in de geschiedenis, al die profeten wat zij spraken, was dat eerstehands informatie? Nee, ze hadden het allemaal gekregen van de Heer God zelf. Maar nu is God zelf uit de hemel neergedaald, de Zoon van God en vlees geworden. En wat dat hij spreekt, is uit de eerste hand, wanneer je zelf een getuige. En dat is het grote verschil, daarom is hij zoveel groter. Maar er staat er in één adem bij, en dat is nu al de derde keer, in drie hoofdstukken tijd, en zijn getuigenis neemt niemand aan. In hoofdstuk 1 hebben we het al gezien, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat hebben we gezien. En vers 11, hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan zien we dat de Heer Jezus in Jeruzalem actief is. Er heel wat mensen in hem geloven omwille van de tekenen. Maar in Nicodemus een model wordt gezien van die ganse groep mensen. En waarvan dat de Heer Jezus duidelijk zegt in vers 11, waar ik al op gewezen heb vanavond, u neemt ons getuigenis niet aan. En nu zien we wederom dat het getuigenis van de ware getuige die uit de hemel is neergedaald, niet aangenomen wordt. Maar daar eindigt het niet mee. Er is een algehele verwerping van dat getuigenis, en toch zijn er die dat getuigenis, enkelingen die dat getuigenis aannemen. Vers 33. Wie zijn getuigenis heeft aangenomen, heeft bezegeld dat God waarachtig is. Want die woorden die die persoon nu spreekt, die uit de hemel is neergedaald, zijn heel andere woorden dan de woorden van een profeet. Het zijn de woorden van God zelf. Zijn woorden aannemen betekent God aannemen. Zijn woorden verwerpen betekent God verwerpen. Zijn woorden niet als waarheid erkennen betekent God tot leugenaar maken, zoals dat we gezien hebben in de eerste Johannesbrief. Maar vers 34, want hij die God heeft gezonden, spreekt de woorden van God, zie je? Want hij geeft de geest niet met mate. Dat is het grote verschil. De profeten hadden allemaal in meerdere of in mindere mate een zalving van de geest van God. Elk naar de opdracht die hen te wachten stond. Er wordt ook vaak verkeerd over nagedacht, over een grotere of een mindere zalving. Je krijgt de zalving van God in evenredigheid met de opdracht die je moet doen. En zo was het ook met de profeten van het Oude Getuigen, van het Oude Testament. Maar de Heer Jezus heeft de geest van God onbeperkt. De geest van God rust op hem. De geest van God kan hij ook zelf geven. Er was niemand van het Oude Testament die de geest van God, die bekrachtigd was met de geest van God, gezalfd met de geest van God, die het kon geven aan anderen. Oh, hij kon daarvoor bidden. En Mozes bidt daarvoor dat van zijn geest op de oudsten mag gelegd worden, opdat ze ook wijsheid hebben om het volk te besturen. En wanneer dat Elisa zegt, ik zou een dubbel heel deel van uw geest willen, oei, zegt Elisa, nu heb je pas een moeilijke zaak gevraagd. Elia had dat niet in zijn macht. Hij kon dat niet geven. En dat is het grote verschil tussen de profeten van het Oude Testament en de profeet, de Zoon van God. Hij heeft de geest niet met mate. De geest is volledig, volledig bij hem aanwezig. En daarom kan hij ook zelf die geest geven. Want waar niemand komt, dan kan de Zoon. Hoe komt dat? Alles blijft gegrond in de relatie die de Zoon heeft met de Vader. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alles in zijn hand gegeven. De basis voor alles, de grondslag voor alles, is de liefdevolle relatie tussen de Vader en de Zoon. En hoe verder dit trekt, wat de Vader allemaal niet aan de Zoon heeft gegeven, dan gaan we verder zien in het Evangelie. Er komt uitvoerig aanbod. En daarom, doordat de Vader alles in handen van de Zoon heeft gelegd, is het zo belangrijk, wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is en niet hoort naar zijn woord afwijst, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Zie je dat? De Zoon van God komt in een gevallen, gebroken wereld, waar de toorn van God op rust. Het oordeel wordt niet uitgevoerd door de Zoon. De Zoon komt om leven te geven. Maar zij die dat leven afwijzen, oordelen zichzelf door zichzelf dat leven te ontzeggen. En blijven onder Gods toorn. En komen daar niet van onderuit. Maar zij die hem wel gehoorzaam zijn, die zijn woord aannemen, die in hem geloven, die zich volledig op hem werpen, krijgen deel aan het eeuwige leven. Zo innemend groot is het woord van God die vlees geworden is. Jouw houding naar hem toe bepaalt, beslist leven of dood. Beslist jouw eeuwigheid, ofwel eeuwig leven, ofwel eeuwig verderf. En het is alleen maar mogelijk om dat deel aan te krijgen door geloof gehoorzaam te worden. Maar zie je hoe dat de Bijbel altijd die twee dingen aan elkaar koppelt. Geloof en gehoorzaamheid. Paulus zegt, zelfs in één woord. Hij zegt dat de volkeren geroepen zijn tot geloofsgehoorzaamheid. Die dingen zijn nooit van elkaar te koppelen. Geloof is niet zomaar iets aannemen van, voor waarheid. Daar is daar een onderdeel van. Maar dat betekent jou ook aan die waarheid onderwerpen. En de consequenties van die waarheid in jouw leven erkennen en aanvaarden. En die waarheid navolgen. En de Heer Jezus navolgen. Dat is hetgeen dat Johannes heel duidelijk wil stellen. Hoe dat de getuigenis van Johannes de Doper zo belangrijk is. Waarom dat hij verdwijnt naar de achtergrond. Johannes de Doper kan niemand meer redden. Alle hoop, de redder, is de Messias zelf. De enige geboren Zoon van God. Die gestuurd is, niet om te oordelen, maar om leven te geven. Maar wie hem niet aanvaardt, wie hem niet aanneemt, oordeelt zichzelf. Dus het is niet een oordeel dat God op de mens legt. Het is de mens die zichzelf een oordeel op de nek haalt. Door wat dat God geeft en meldt en overvloedig schenkt aan een ieder die het wel nemen, afwijst. Dat is een heel, als je erover nadenkt, ik vond het toch een heel ernstige en aangrijpende boodschap. En je ziet dat Johannes toch in dit evangelie zo duidelijk de zaken stelselmatig uiteenzetten.